Opgelet.
Als we nu gewoon alles aan de kant zetten, heb je de grootste drugsfeest van Nederland.
Luister seizoen 2 van de Taxioorlog. Nu in je podcast-app.
Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen.
Ja, hoe komt dat?
Maar dat komt door de zwartgelakte documenten die we allemaal te zien kregen.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast van Beckhovens Britten. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de revolutionaire garde in Iran is volgens de Britten de grootste dreiging voor het land. Volgens oud-minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal geldt dat voor het hele Westen. Ik spreek hem zo dadelijk. Maar nu eerst. De Wagner-groep mag even niet meedoen in Oekraïne. Het huurlingenleger verkaste naar Belarus en daar maakten Polen zich steeds meer zorgen over, want de grenzen worden vaak aangevallen, zegt president Morawiecki.
Właśnie na naszych granicach, na granicach litewskich, granicach polskich zatrzymują się najróżniejsze hybrydowe ataki, które obserwujemy od 2 lat.
Hij is met name bezorgd over de destabiliserende factor van de aanvallen. Ik praat erover met Pieter Koblenz, voormalig hoofd van de militaire inlichting en veiligheidsdienst, de MIVD. Welkom hier in de studio.
Dankjewel,
ik zeg maar even vragen, jij kwam binnen net, ben ik heel blij mee, met een heel pak studiemateriaal voor mij. Dingen die je had uitgezocht, uitgetekend, kaartjes erbij. Dus we hebben veel materiaal, dank daarvoor, we gaan er veel over praten. Eerst even over de Wagnergroep. Sinds die muiterij bivakkeert dat huurlingenleger in Belarus, dachten we. Er zijn nu weer verhalen dat ze misschien toch gaan op weg zijn naar Rusland. Wat is hier aan de hand, voor zover je weet?
Nou, het begint natuurlijk met de rit naar Moskou, waar Prigozhin een hele rare rol speelde, waar twee varianten op zijn. De ene is, het is afgesproken werk met Poetin, zodat hij in zijn verdeel- en heersstijl van regeren kiezen kan tussen zijn topgeneraals bij het ministerie of Prigozhin. Nou ja, de laatste zou vermoord worden, dachten we. Uiteindelijk vinden we hem terug bij een conferentie met Afrikaanse landen. Dus ik neig ernaar dat Poetin dat weet. Daar staat tegenover dat de Wagnergroep natuurlijk haar wapens voor een groot gedeelte heeft in moeten leveren en vertrokken is naar Belarus, met dreigende woorden van de minister-president daar, dat ze de grens over zouden gaan. En daar begint eigenlijk het grote gevaar. Want moeten we die huurlingen nu beschouwen als Russen? Zo ja, dan hebben we in zo'n geval een artikel 5-situatie. En wat doen we er tegen? Zeker met het idee dat er ook nog grote stromen vluchtelingen bij Polen de grens over zouden gaan.
Ja. Dus we weten de antwoorden niet, maar we kennen wel de problemen die zich kunnen voordoen. Heb je enige aanwijzing, weet je, iets naders, kan ik maar zeggen, over de rol die ze nu spelen? Want ze zitten natuurlijk ook in Afrika, daar zitten ze al jaren, dus dat is eigenlijk geen nieuws, hè?
Nou, ja, we zien wel wat verplaatsen naar, met name Afrika, want Afrika is nu natuurlijk weer interessant geworden. We hebben niet voor niks die conferentie gehad. Ik heb nog geen directe aanwijzingen gezien dat de Wagnergroep zich formeert om grote activiteiten te laten plaatsvinden richting Polen. Waar we wel ongerust over zijn, is dat kleine groepjes Wagner mensen mee zouden kunnen komen met die vluchtelingenstromen. Het is altijd lastig voor een land om daar nee tegen te zeggen. Maar ja, je ziet dat de Polen toch neigen, of als dat al niet gebeurt, is de grens dicht te gooien. In ieder geval hebben ze heel veel troepen die kant op gebracht om het risico zo klein mogelijk te maken. Dat is namelijk het grote risico, dat er toch Wagner mensen in Polen komen met alle ellende van dien.
Ja, dit jaar zijn er 19.000 vluchtelingen uit Belarus de grens met Polen overgestoken. In heel 2022 waren dat er 16.000. En Polen zegt dat Belarus, Rusland en Rusland doelbewust die vluchtelingen de grens overjagen. Is dat jouw visie ook?
Ja, want vluchtelingen zijn, je weet nog dat de dam werd opgeblazen in de Oekraïne, dat had enorme stromen vluchtelingen tot gevolg. Dat heeft altijd logistieke consequenties voor de overheid, voor de hulpdiensten. Maar ook de krijgsmacht die daar aan het manoeuvreren is, wordt daar behoorlijk in gehinderd. Dus als je dat transformeert naar de situatie in Polen, probeert een verdedigende situatie op te bouwen aan de Poolse grens. Ja, dan wordt het natuurlijk dwars gezeten als er grote stromen met vluchtelingen komen. En die kun je, zo merken we ook in ons eigen land, je kunt vluchtelingen niet zomaar weg. Het leidt vaak tot grote instabiliteit in het land waar ze naartoe gaan.
Ja. Even naar de oorlog zelf. Rusland heeft deze week hard toegeslagen met een luchtaanval op verschillende plekken. We zien aan het front Oekraïne kleine stukjes winnen. Ik gebruik steeds de wat onaardige term, het millimetert een beetje heen en weer. Althans, als je naar de kaart kijkt. Kunnen we zeggen dat er eigenlijk twee oorlogen zijn? Eén langs het front en één door de lucht?
Nee, het is hetzelfde. Alleen die door de lucht wordt voor een gedeelte gebruikt als retributie, als vergelding door de Russen. Het is meer de vergelding van de droneaanvallen van de Oekraïne, die gewoon de oorlog probeert naar Rusland te brengen. De Russische haven, waar het schip tot zinken is gebracht. De al dan niet geslaagde aanvallen met drones op Moskou. Dat doen ze doelbewust. Daar reageerden de Russen op met weer allerlei doelen die wij niet zo vriendelijk vinden om die aan te vallen. Dus ik zie dat daar dan een beetje los van. Als je alles bij elkaar optelt, zie je naar mijn mening een Poetin die zijn uiterste best doet om ervoor te zorgen dat de situatie daar maar zo lang mogelijk door blijft duren. Want we weten alle twee, volgend jaar hebben Amerikaanse verkiezingen. En als Trump aan de macht komt, dan worden de kaarten voor de Oekraïne en voor Rusland mogelijk heel anders. En dan zitten we misschien wel met de gebakken peren. Dus je ziet dat de Poetin er alle baat bij heeft om het zo lang mogelijk aan te laten slepen. En Zelensky, ja, dat offensief, daar kun je heel lang over blijven praten. Ze hebben het zo'n 250 vierkante kilometer, en daar wil ik niet badinerend over zijn. Het heeft veel bloedvergieten gekost, teruggewonnen. Maar dat is niet de doelstelling om de zaak ten goede te laten keren. Ik beschouw persoonlijk het offensief als mislukt. En zeker met de herfst in het vooruitschieten. Ja. Of er moet iets wonderlijks gebeuren.
Ja, okay. En als je kijkt naar de slagkracht, wat hebben ze en wat hebben ze niet? Aan weerskanten.
De Oekraïne heeft natuurlijk één groot probleem. Ze vechten vanuit militair perspectief voortdurend met één arm op de rug. Want wat ze nu doen met eigen gemaakte drones, als wij ze de wapens hadden gegeven, dan hadden ze met veel meer precisie die bruggen eruit kunnen halen.
Dat zijn die waterdrones, hè? Ze zijn een soort torpedo's, lijken mij dat.
Ja, ik heb begrepen dat ze het maken van voormalige waterscooters. Ja, eigenlijk is het een slim, op afstand bestuurbaar wapen, maar niet meer dan een bootje waar een ongelofelijke berg explosieven in zit. En eigenlijk een wonder dat die Russen dat niet weten tegen te houden.
Ja. Oké, okay, en wat nog meer? Want je zegt goed, ze hebben dan die zelfgemaakte, goedkope trouwens, waterdrones. Wat hebben ze nog meer en wat hebben ze vooral niet?
Nou, wat ze hebben, wat heel goed werkt, is luchtverdediging, wat wij ze ter beschikking hebben gesteld. Alleen, als de Russen blijven doorgaan met aanvallen, put dat uit. Je ziet ook dat de Amerikanen van hun $200 miljoen daar ook weer, daar zitten weer Patriot-raketten bij, die uitermate succesvol zijn.
En net aangekondigd dat vandaag, geloof ik, dat er twee extra Patriot-batterijen komen.
Dat klopt.
Dat helpt.
Dat helpt zeker. Maar ja, als je naar zo'n groot land kijkt, je ziet dat Kiev amper wordt aangevallen omdat het zwaar verdedigd is. Bij Odessa is dat wat minder. Het blijft dan toch gebruikt worden, zoals wij dat zeggen, in puntverdediging. En heb je heel veel wapens nodig om al je kostbare plekken goed te kunnen beveiligen en te verdedigen. Dus ze hebben de wapens, maar die mogen niet uitgeput raken. Anders dan worden die aanvallen van de Russen door de lucht een stuk succesvoller. Daar staat tegenover, als je naar de Russen kijkt, die gebruiken hun vliegtuigen nauwelijks anders dan dat ze op lange afstand, op grote afstand, lange afstandsraketten afvuren. En daar kunnen de Oekraïners weinig tegen doen, want daar heb je bijvoorbeeld die F-16 voor nodig. Dat hebben ze niet.
Wacht even, je kunt met een F-16 geen aanstormende raket uit de lucht halen.
Nee, maar
je kunt wel het toestel aanvallen.
Absoluut.
Maar dat zou betekenen dat je een luchtgevecht zou krijgen, een ouderwetse dogfight jager en door Amerika geleverde jager.
Zo werkt het niet meer. Je bent nog van de Spitfires met het waas voor je ogen achter de hakenkruis aan.
Maar ik ben nog nooit verder gekomen dan een e-motoren vliegtuigje, Pieter.
Nou, maar dat is een F-16 ook, dus voor de rest blijft het blijft wel een driewieler natuurlijk. Ja. Dat zeggen wij altijd, badinerend. Nee, maar wat die moderne wapensysteem die de F-16 heeft, die heeft niet alleen de raketten, maar ook de vuurleidingssysteem op grote afstand, dat noemen ze over the horizon. Dus zonder dat je vijand echt zelf kan zien, behalve dan met een radar, of met behulp van andere radar onder vuur kan nemen. We hebben in Joegoslavië al een keer een demonstratie gehad met een van onze F-16's. Die hebben ze niet.
Nee.
Dus daar kunnen ze zich niet tegen verweren. En het tweede is, wat voor hun belangrijk is, is dat ze de logistiek van de Russen afsluiten. Want die hebben mega hoeveelheden munitie nodig. En als dat er niet komt, dan wordt het aan het front voor de Russen ook minder makkelijk. En dan slagen ze niet in zonder daarvoor de juiste wapensystemen te hebben op de juiste afstand, en dat is vaak toch een stukje in Rusland, dus niet kunnen inzetten.
Ja, laatste nieuws over die F-16's is dat het opleiden van de bemanningen extra moeite kost vanwege de Engelse taal. En dat begrijp ik ook wel, want die manuals die zijn bloedingewikkeld.
Ja, dat is zo. Maar het gaat met name om het uitlezen van de apparatuur die ze hebben. Dat voorbeeld wat ik net noemde, als je op grote afstand dat soort wapens erin zet, dan moet je wel begrijpen wat die computer tegen je vertelt.
Ja.
En dan kom je er met wat Oekraïens, Engels, kom je daar niet mee weg. Dan moet echt veel moet echt wat meer tijd in.
Ja, vorige week zat Frans Ozyga in jouw stoel hier. En die pleitte voor een no-fly zone in een deel van Oekraïne. Eens?
Ja, ik vond dat in het begin ook al, dat we daar in ieder geval moeten dreigen. Wij dreigen met niks. We dreigen met meer economische maatregelen, maar het Russische volk is gewend om desnoods een dag in de rij te staan voor brood. Dus daar gaan we het niet mee winnen. Dus ik ben het met hem eens. Ik vind ook dat we in de Zwarte Zee wat meer hadden kunnen betekenen. Door graanschepen, door schepen van de NAVO met konvooi te laten begeleiden. Wie zijn de Russen dat ze ons de zee ontzeggen? We doen dus helemaal niks. Ik snap al waarom, want iedereen is meteen bang voor escalatie. Maar ja, die escalatie vindt nu ook plaats. Alleen de Oekraïners kunnen er niks tegen doen.
Even technische vraag, no-fly zone, hoe? Met bijvoorbeeld meer geschut, maar dan aan onze kant van de grens?
Nee, patrouilles met onze eigen vliegtuigen. Wat je zou kunnen zeggen is, luister, ik vond dat we in Mariupol, toen dat zwaar werd belegerd, er werden zoveel mensen gedood. Ik vond dat we toen hadden moeten zeggen, hey Rusland, we gaan nu 10 kilometer vanaf de grens gaan wij patrouilleren. Dat is vanaf nu no-fly zone. En elke week dat jullie verzaken of dat soort dingen blijven doen, maken we die no-fly zone steeds groter.
Ja.
En daar zetten we niet achter of dat heel de Oekraïne zal zijn. Daarmee neem je natuurlijk wel een risico.
Ik wou zeggen, je moet er lef voor hebben en niet alle politici durven dit aan.
Dat is correct.
Ja,
ik ben geen politicus, nee. Dat helpt misschien.
Nee. Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Pieter Koblenz. Geen politicus, wel voormalig hoofd van de MIVD. We hadden vorige week die top in Jeddah. Daar hebben jij en ik allebei allerlei dingen van gevonden en ook gezegd, ook op de radio. Mijn indruk, ik zeg het maar, was dat je dat toch wel als positief moet zien. Want China was erbij, er zaten 40 landen waarvan heel veel eigenlijk niet veel met een conflict hebben of te maken hebben. China heeft met al die landen gesproken. China heeft daarna ook keurig verslag uitgebracht bij Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland. En ik had de indruk, ja, er zit iets van beweging in. Zie jij dat ook?
Ja, want ook India zat erbij en andere grote landen die zich neutraal hebben opgesteld binnen de VN. Er wordt in ieder geval een signaal afgegeven dat ze niet in één adem willen worden genoemd met het Russisch offensief. En ja, ik denk dat we het daar heel snel over eens zijn. Als er ooit een eind aan dit conflict moet komen, dan moet dat aan de onderhandelingstafel. Nou, er zijn een paar mogelijkheden om beide partijen aan de onderhandelingstafel te krijgen. Laten we ons concentreren op Poetin. Of je moet hem met grote verliezen in dat offensief daartoe dwingen, omdat hij niet anders kan. Dat lukt niet. Dus dan moeten we iets anders doen. Kunnen we straks misschien nog even over hebben. Maar ook door in politieke sfeer maar te blijven hameren. Jongens, het kan niet eeuwig doorgaan. Want dat zeggen we niet zo hard. We zijn ook wel een beetje aan het balen dat de wereldeconomie daar negatief van onder druk staat. Ja. En om over de klimaatplannen maar niet te spreken.
Nee. En dat geldt ook voor China bijvoorbeeld.
Absoluut.
Dat steunt Rusland er aan, maar die balen ook. Je merkt aan ze dat ze wat precies. China zei ook, anderen ook, komt de vervolgzitting. Ik hoorde 6 weken, jij hoorde 3 of 4 maanden. Maar goed, Die komt misschien zelfs daarna nog weer een zitting met wat hogere, misschien met ministers of zelfs staatshoofden. Zelensky heeft voor Jeddah al gezegd, ik zie ergens in het najaar toch misschien de contouren van onderhandelingen. Is dat waar de trein zich heen beweegt?
Ja, maar dat zal wel ondersteund moeten worden met meer druk op de grond. Dus het voorbeeld van dat konvooi varen. Het voorbeeld van tenminste dreigen met no-fly zones. Maar ik zou ook schaamteloos de Oekraïne wapensystemen ter beschikking stellen onder de nadrukkelijke afspraak dat ze daar de Krim, een gat in de Krim mogen slaan. Dat ze de bruggen meer effectief onder vuur kunnen nemen door anders dan waterscooters met bommen erop. En daardoor de Russen ook logistiek meer onder druk zetten. Van ja, als het zo doorgaat, dan loopt deze oorlog veel te snel af.
Ja.
En dat doen we niet.
Nee. Dus wat is nu de positie die het Westen moet nemen? Want inmiddels staat Geert-Jan Haan hier, die komt natuurlijk ook direct in het gesprek, maar wij hebben het daar vaak over. We hebben het gevoel dat Amerika en Duitsland een beetje op de rem staan met alles.
Ja, dat heeft naar mijn mening twee redenen. In Amerika hebben we natuurlijk enorme tegenkrachten met de huidige regering Biden. Als de Republikeinen aan de macht komen, dan gaat de wereld totaal anders uitzien. De Amerikaanse regering die nu zit is misschien nog effectief tot april volgend jaar. En dan zijn ze in de verkiezingsstrijd en kunnen ze geen deuk meer een pak boter slaan. En de Duitsers, die hebben echt tijd nodig om, wat wij in Nederland ook wel hebben, om hun strijdkracht weer op te bouwen. En de leidende rol waarin we ze geduwd hebben, om die ook waar te kunnen maken. maken. Dus die hebben er baat bij om het even wat rustiger aan te doen.
Oké, we weten nu een beetje hoe jij ziet wat we voor Oekraïne zouden moeten en kunnen doen. Wat kunnen we tegen Rusland doen?
Ja, ik denk dat we de machtsbasis van Poetin, want hij blijft alleen maar zitten wegens zijn verdeel- en heerstactieken. We hadden het net over Wagner en zijn keuze tussen generaals om niet tegen elkaar uit te spelen. Ik denk dat we hem het wat minder makkelijk moeten maken. Ik denk dat we in zijn directe omgeving een paar oligarchen wat vriendelijker moeten bejegen. Dat is zich afvragen. Hoe kan dat in vredesnaam allemaal? Ik heb al eerder gezegd, waarom bieden we het EU-lidmaatschap niet aan het Russische volk aan? We hebben in het begin gezegd, we hebben oorlog met Poetin, maar niet met de Russen. Ik weet, dat duurt heel lang, maar je biedt wel een perspectief als Europa waarbij je een hand uitsteekt en laat zien dat je er niet op uit bent om die Russen helemaal in de hoek te duwen. Daarom hebben we ook nog steeds niet geëscaleerd. En aan de andere kant vind ik dat je wat militaire maatregelen moet nemen, dat we het echt serieus menen.
Ja, wat betreft die Russen, je zegt, we houden het Russische volk een optie voor om lid te worden van een fatsoenlijk gremium, namelijk de EU. Waar allemaal democratieën prettig met elkaar omgaan en soms ook ruzie hebben, maar dat moet kunnen. Maar voor zover ik de Russen ken en me ze herinner, zowel uit de Sovjet-tijd als daarna, ze vinden ons wel interessant, maar ze houden niet van ons.
Nee, maar goed, in de periode van Gorbachev begon het er een klein beetje op te lijken dat er toch een soort van democratie is ontstaan. Want Poetin is ook gekozen per slotverdeling. Volgens jaar is hij ook weer aan de beurt.
Nou ja, hij was vicepresident onder Yeltsin, hè, natuurlijk.
Precies, ja. En een stuivertje verwisselen. Ja. En ik snap dat wel, maar ik denk dat we moeten laten zien dat we er niet op uit zijn om het Russische volk in een hoek te duwen. Maar dat we zeer serieus best met ze verder zouden willen in plaats van alleen maar wapens te sturen. En natuurlijk voortdurend mijn argument in de handen te geven van Poetin. Van zie je wel, ze zijn niet alleen de oorlog begonnen. Eigenlijk doen ze al de hele tijd mee.
Ja. Ik zei het al, Geert-Jan Haan is aangeschoven, onze Europa-verslaggever. En ik mag ook wel zeggen, een autoriteit op de kennis over dit conflict.
Nou, Bernard, woorden.
Ja, we staan aan de vooravond van een hele trits verkiezingen in Europa.
Ja.
Komen we zo nog even terug. Maar jij zit het komende half jaar met een prangende vraag, Geert-Jan, namelijk de invloed van Rusland op die verkiezingen.
Ja, en toen ik hoorde dat Pieter Koblenz de gast was, toen dacht ik, die wil ik daar wel een vraag over stellen. Want wij hebben verkiezingen in Nederland. Parlementsverkiezingen, maar deze week is ook bekend geworden dat in Polen parlementsverkiezingen zullen zijn op 15 oktober. Slowakije, als ze er in Spanje niet uitkomen, krijg je Spanje er nog bij. Om maar te zwijgen over het jaar erop, Europese verkiezingen, Amerika en misschien ook wel Groot-Brittannië. En mag ik mijn prangende vraag aan meneer Koblenz
stellen? Ik zou het eerst doen, hij zit hier. Ja.
Na alle beïnvloeding van Rusland op verkiezingen de afgelopen jaren, zijn wij er nu alert genoeg op dat dit weer kan gebeuren? Omdat dit een hele sterke asset is voor de Russen. Die desinformatie, die beïnvloeding, het sturen van waar regeringen in Europa naartoe willen. En vraag 2, zijn wij wel in staat om ons hier tegen te wapenen?
Ja, dat is een ontzettend goede vraag. En het antwoord, ik kan wel ja en nee zeggen. Kijk, het ligt allemaal in de IT-sfeer, in de nepnieuwssfeer. En hoe slimmer wij worden met het maken van zoekmachines en in niet zeuren over dat AI altijd een dreiging is, maar artificial intelligence inzetten om nepnieuws te ontdekken, dat kan namelijk. Ja, hoe slimmer we daaraan worden, hoe meer we de kans mitigeren dat men echt zoveel invloed heeft dat het grote consequenties heeft voor de verkiezingen. Ik heb natuurlijk gezien wat er met onze verkiezingen gebeurd is, wat er in Engeland en Amerika gebeurd is, maar dat is nooit echt doorslaggevend geweest. Behalve daar waar het om de Republikeinen gaat, die maar blijven roepen dat de verkiezingen gestolen zijn. Dat wordt wel degelijk gevoed vanuit bepaalde kanten en van bepaalde bronnen. Ja. Als het om onze eigen verkiezingen gaat, we hebben natuurlijk 75% van Nederland heeft rechts gestemd. De 60% die is gaan stemmen. Doordat PVV en Forum niet meedoen aan de regering, hebben we de regering gekregen waar we recht op hadden. Maar ja, je ziet nu toch dat daar waar PvdA samen is gegaan met GroenLinks, twee splinterpartijen die nu opeens een minister-president willen leveren, dat rechts dat natuurlijk ook zou kunnen doen. En het feit dat er al een beetje wordt geknipoogd door VVD richting PVV, ook al zijn mensen daar heel erg wars van, sluit ik niet uit dat daar mogelijkheden liggen dat we misschien wel een rechtsblok krijgen. En daar ligt dan weer een fantastische kans om daar tweestrijd te veroorzaken door nepnieuws rond te strooien.
Mag ik één vraag aan toevoegen? We hebben het nu, een hele goede vraag van Geert-Jan. Hoe goed kunnen wij ons nu wapenen tegen die Russische, ik zal maar zeggen, cyberinvloed? Maar het suggereert altijd dat wij niks doen en als met de pootjes omhoog op onze rug liggen. Wij zijn toch niet van de straat, wij doen die dingen toch ook?
Ja, dat is inderdaad, dat is zo. Alleen, ja, als je dan gaat vertellen, ga maar eens even zitten, zal ik eens even vertellen wat we in mijn tijd aan deden, wat ik ervan weet wat we nu aan doen, dan heeft het zijn effect verloren. Kijk, dat is iets, dat zit nou eenmaal besloten bij geheime diensten en inlichtingendiensten. En er zit een steeds groter wordende cyberpoot bij. En er wordt op het gebied van cyber veel meer internationaal samengewerkt dan men denkt, zeker in NAVO en iets minder in EU-verband. En EU-verband hebben natuurlijk een paar leden waar we altijd een beetje bezorgd over zijn. Dus het gaat wel beter. Maar ik kan je niet het antwoord geven wat je graag zou willen horen. Van, nou, je hoeft geen enkele zorgen te maken. We hebben het volledige grip. Want hier gaat het over cyberveiligheid. En cyberveiligheid is de nieuwe wapenwetloop van de huidigheid. Gaat nooit meer over.
Nee.
Alleen wij zijn er hartstikke goed in Nederland. Alleen zijn we in staat om dat op een zo slim mogelijke manier te bundelen. Dus misschien niet voor nu, maar we worden er wel steeds beter in om de overheid, en daar gaat het eigenlijk om, beter te laten samenwerken met het bedrijfsleven. Onze kennis zit bij het bedrijfsleven. En ik maak altijd flauwe grappen over. We hebben drie aardsvijanden in Nederland. De Russen, de Chinezen en de Nederlandse overheidsinkooporganisaties. Daar moet iets veranderen. Daar moet echt iets veranderen om die kennis ook maximaal boven te halen.
Ik ben ervan
overtuigd dat we ons kunnen weren.
Ik wou nog heel even terug naar Geert-Jan. En Polen maakt zich op voor presidentsverkiezingen.
Parlement.
Parlementsverkiezingen, ja. Vertel.
Nou, dat zet ook het nieuws van vandaag dat Polen 10.000 extra soldaten naar de grens met Belarus stuurt wellicht in een iets ander daglicht. Ik begrijp ook heel goed dat jullie er vanuit veiligheidsoogpunt hebben gekeken. Maar de huidige regering in Polen, PiS, de leidende partij, die wil natuurlijk graag aan de macht blijven. Die verkiezingen zijn al op 15 oktober dus, korte campagne. En nu presenteert PiS zich al een paar weken als een soort hoeder van het vaderland, met een premier Morawiecki die ook in een soort legeroutfit à la Zelensky nu filmpjes opneemt. Zo van, nou, ik hou ze wel even tegen. Terwijl het heel diffuus is wat voor informatie we over Wagner hebben aan die grens. En er ook al wordt gezegd, ja, er staan maar 100 Wagner-troepen direct aan die grens. Dus er speelt altijd veel meer mee. Het is wel het nieuwe Poolse verhaal van PiS. Die willen aan de macht blijven en die doen er alles aan om uitdagen Donald Tusk tijdens zijn eerste periode nu weg te zetten als de premier die zaken deed met de Russen. Gasdeals, zoals wij ook met Rutte en Merkel deden. Handel door wandel. Tusk was van dezelfde partij natuurlijk als Merkel. En er is nu zelfs een documentaire serie op de Poolse Staatstv, die heet Reset. En dat is een serie die laat zien hoe de Pools-Russische relatie was tussen 2007 en 2015. Precies de regeerperiode van Donald Tusk. En het is een dodelijke documentaire voor Tusk en zijn campagne. En een beeld dat bij mij blijft hangen is dat je een onderhandelingstafel ziet met Tusk en Sikorsky. Toen minister van Buitenlandse Zaken, nu de grootste Rusland-hater in het Europese parlement die je maar hebt. En aan de andere kant van de tafel Poetin en Lavrov. Gezichten die er nu nog zijn. En Tusk was dus degene, zo wordt hij nu neergezet, die Rusland salonveeg maakte in Polen. Die Rusland erbij hield, die zelf zaken deed met de Russen. Nou ja, en nu zijn er dus ook journalisten in Polen aan het uitzoeken of dit valt onder Russische inmenging. Is dit een zo'n beschadigende campagne dat er zelfs andere dingen achter de schermen hebben gespeeld? Ja. We weten het niet. Ja. Maar het is een enorme taak voor ons journalisten om overal doorheen proberen te prikken nu.
Ja, ja. Ik sluit af nog even met een vraag aan Pieter die hier weer op aansluit. Die Poolse situatie, we hadden het al, Geert-Jan zegt terecht, vanuit veiligheidsperspectief, maakt het iets uit of je 3.000, 7.000 of 12.000 soldaten aan de grens legt?
Geen barst. Nee. Het is veel te groot, die grens. Dus ik kan zijn argumentatie van Jan Gnek heel goed volgen. Sterker nog, als je de Wagner-rapportages leest, dan zie je dat die een beetje omhoog worden gespind, met name aan Poolse zijde. Dat ben ik met hem eens. Want we hebben het niet over duizenden, maar een paar honderd. We hebben nu berichten, ik kan ze niet bevestigd krijgen, dat ze met bussen worden afgevoerd naar Rusland. Wat ik weer begrijp, want Poetin heeft natuurlijk geen baat bij. Wij hebben het altijd over escalatie, maar Poetin heeft er momenteel, die kan de Oekraïne niet eens, de baas. Heeft er ook geen baat
bij. Dus voor de duidelijkheid, hij haalt ze terug naar Rusland omwille van rust?
Ik denk het wel.
Ja.
Maar dat is een wat Pieter Koblenz ervan vindt. Dus dat is, kan ik niet verder staven met allerlei feiten. Maar dat daar goed getrainde eenheden op één kazerne zich, nadat ze hun grote wapens hebben ingeleverd, klaarstaan te maken om Polen te binnen te vallen, dat is absoluut onzin. Maar dat ze heimelijk proberen binnen te komen, ja, dat is iets, dat gevaar loop je natuurlijk altijd. Maar ik ben het met Geert-Jan, ik had er nog niet zo tegen aangekeken. Het is net als in Rusland, als het thuis niet goed gaat, dan begin je met een grote vijand buiten. En dan sluit iedereen zich de rijen achter zich. Dus dat is een tactiek die zich bewezen heeft.
Heel kort nog, Bernard, waar wij het ook veel over hebben gehad. Want ik was in Litouwen voor de NAVO-top en heb toen ook met Litouwers gesproken. In Litouwen, maar ook in Polen, vergeten ze soms dat ze al lid zijn van de NAVO. En dat ze die paraplu al hebben.
Ja, dank Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. En dank Pieter Koblens, voormalig hoofd van de MIVD. Ook voor het meebrengen van het dossier dat Geert-Jan en ik zo dadelijk gaan verslinden.
Graag gedaan.
BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
De Iraanse revolutionaire garde vormt de grootste bedreiging voor het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Suella Braverman, gezegd. Het militaire elitekorps van Iran jaagt actief op dissidenten in het buitenland.
These terrorist narratives are also exploited by hostile state actors, such as Russia and Iran, which are seeking to promote divisive and polarizing narratives in the West. This is likely to increase in the future.
Niet alleen voor de Britten is de revolutionaire garde een groot gevaar. Dat geldt voor het hele Westen, vindt Uri Rosenthal, voorzitter van het comité Iran Vrij en voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Hij is nu onze gast. Welkom.
Goedemiddag.
Meneer Rosenthal, hoe ziet die revolutionaire garde er eigenlijk uit en hoe weten we dat die gevaarlijker wordt?
Die revolutionaire garde is een organisatie van zo ongeveer een 200.000-300.000 man. En die heeft ook een buitenlandse divisie. Dat heet de Koets-divisie. En die revolutionaire garde is eigenlijk niet alleen een soort van militaire en politieachtige organisatie, maar heeft eigenlijk ook een groot deel van de economie van Iran in handen. En ook de economische belangen van Iran in het buitenland, onroerend goed en al dat soort dingen meer, zijn in feite ook in handen van die revolutionaire garde. Die revolutionaire garde gaat ook zo ver nu dat wanneer het bijvoorbeeld gaat om de vloot van Iran, dan praat men daar ook openlijk in Iran over de vloot van de revolutionaire garde. Kortom, volledig verknoopt met het regime, met de opperste leider. En je mag eigenlijk wel zeggen dat na die opperste leider de nummer 1 van de revolutionaire garde, meneer Salami, zo ongeveer de machtigste man van Iran is.
Ja, en nou horen we van u en van andere mensen die zich druk maken over deze kwestie ook, dat ze tentakels hebben eigenlijk in de hele wereld. Hoe zit dat?
Die tentakels heeft de revolutionaire garde en dat gebeurt bijna altijd via wat we dan noemen proxies. Dus organisaties die in feite volledig in hun handen zijn. Het meest wrange voorbeeld is Hezbollah. Dat tot in Latijns-Amerika en Afrika bijvoorbeeld volop actief is. In Colombia, Venezuela, Mexico. En dan ook nog eens, niet alleen in samenwerking tussen revolutionaire garde en die Hezbollah, maar die tentakels gaan dus ook verder in de richting van, schrik niet, drugskartels. En dat betreft niet alleen Latijns-Amerika, om maar eens een voorbeeld te noemen, maar bijvoorbeeld ook zomaar een dwarsstraat Ierland.
Ja, zo. Wat maakt de Britten juist nu zo nerveus? En welke bronnen hebben zij en u voor de duidelijk toenemende ongerustheid? Want u en uw Britse collega's en alle andere mensen die zich hier druk over maken, die moeten hun kennis ergens op baseren. En ik ben ontzettend benieuwd wat dat nu precies is.
De revolutionaire garde wordt in het Verenigd Koninkrijk vooral ook, of mede als een grote bedreiging gezien, omdat daar ook die tentakels direct reiken tot in de vele min of meer radicale islamitische organisaties in het Verenigd Koninkrijk. Dat blijkt uit al datgene wat er aan, zeg maar, activiteiten, bedreigingen, intimidatie ook van de revolutionaire garde, ook in die context plaats heeft. Dus in het Verenigd Koninkrijk, denk ik, zijn die tentakels vooral ook gericht op het verbreiden van het ideologische gedachtegoed van de Ayatollahs. En ook daarmee samenhangend vaak intimidatie en bedreigingen van in de eerste plaats Iraanse dissidenten in de diaspora. En ik mag eraan toevoegen dat, hoewel dat punt in Nederland bijvoorbeeld wat minder aan de orde is, bedreigingen en intimidatie van Nederlands-Iraanse personen die zich tegen het regime verzetten ook wel degelijk aan de orde zijn. En ik hoef niet terug te gaan naar het recente verleden. Maar in het recente verleden zijn er dus ook Iraanse dissidenten in Nederland om het leven gebracht.
Ja.
Er is ook een huurmoord geweest. Hè, dus dan zie je de relatie van zo'n garde en van de Iraanse autoriteiten met georganiseerde misdaad. Groot probleem nu. En er is bijvoorbeeld dus die huurmoord in Almere geweest, waarbij de daders werden veroordeeld en de AIVD later zei, nadien zei, dat die moorden in opdracht van Iran en van de revolutionaire garde hadden plaatsgevonden.
Ja, nou, dat is een goede bron. Het totale beeld, laat ik zeggen, van de infiltratie of de samenwerking met wat u noemt drugskartels en dat soort kwesties, de invloed in alle mogelijke landen waar ze actief zijn. Ik ben zo ontzettend benieuwd waar de kennis vandaan komt. Het verhaal over Nederland is duidelijk, hè? Dat de AIVD heeft dat bevestigd, dus we weten dat dat wel zal kloppen. Maar hoe weten we dat de rest van het verhaal is zoals we denken?
Daar zijn verschillende bronnen voor. Natuurlijk, ik ben oorspronkelijk wetenschapper ooit. Hè? En dan denk je natuurlijk ook aan al datgene wat er in wetenschappelijk onderzoek plaats heeft. Hè? Er zijn vernietigende, goed gedocumenteerde boeken geschreven, bijvoorbeeld over de relatie tussen de revolutionaire garde en Hezbollah en de drugskartels. Los daarvan zijn de inlichtingendiensten natuurlijk volop bezig. En bovendien hebben we als een derde bron de dissidenten in de diaspora en toch ook gelukkig, dat is toch nog altijd mogelijk, de informatie die er uit Iran zelf komt en ook vanuit allerlei landen waar men volop ook met deze problematiek wordt geconfronteerd.
Ja. Wat wil de revolutionaire garde? Wat is de strategie?
Mag ik het verbinden met wat zich afgelopen jaar vooral heeft voorgedaan en waar we nu ongeveer een jaar na dato zitten? De moord op een mevrouw, op een meisje dat de hijab niet wilde dragen. En vervolgens waren er dus die enorme demonstraties, die gaan nog altijd door. Iran ziet nu gebeuren dat we één jaar na dato zijn en trekt dus de teugels hard aan in Iran zelf. Maar tegelijkertijd, waar Iran dus op allerlei fronten lijkt het in de verdediging zit en in de hoek gedrukt wordt, is Iran onderwijl bezig zelf met een enorm diplomatiek offensief. Ze laten zich militair ook gelden. Ze zijn economisch-financieel volop bezig. En waar we het eerder over hadden, waar het de Verenigd Koninkrijk betreft, ook nog langs de ideologische lijn met het proberen achter zich te krijgen van radicaal-islamitische groeperingen. En als ik bijvoorbeeld kijk naar het diplomatieke offensief in Hammelburg, dan is het zo dat Iran, zonder dat het erg is opgemerkt in onze contrijen, bijvoorbeeld een defensieakkoord heeft gesloten, hè, diplomatiek en militair, met Wit-Rusland.
Ja.
Dat Iran, dat de pers in Iran jubelt op het ogenblik over de voortreffelijke en steeds voortreffelijke relaties met een land als Servië. Kortom, ze dringen door nu naar de grenzen van, zeg maar, de Europese Unie,
ja,
en de NAVO.
Als we een ouderwets beeld even, meneer Roosendaal, gebruiken, de geallieerden, de Tweede Wereldoorlog. Kun je dan zeggen dat nu, als je kijkt naar Iran en Syrië en Libanon en Irak, en nou ja, ook Wit-Rusland, Rusland zelf, dat je een soort asnaties ziet ontstaan?
Ik vrees dat dat wel het geval is. We hebben op een gegeven moment hebben we dus, dat herinneren we ons allemaal natuurlijk, George Bush gezien die het had over de as van het kwaad. Ja. Als ik kijk naar de landen waar we het nu over hebben, Rusland, Wit-Rusland, inderdaad Syrië, Iran, dan zijn dat toch regimes die we liever niet zouden willen overnemen. Nee. Hè? In ons gedachtegoed en in wat er gebeurt.
Dat klopt. En hij werd toen van alle kanten uitgelachen. Dat moeten we erbij zeggen. We vonden dat allemaal maar oorlogzuchtige taal. Maar misschien had hij gewoon een vooruitziende blik. Dat kan ook.
Ja, en als we die as waar u het over heeft dan positioneren, dan kunnen we daar ook nog tegen aanzetten dat die as ook weer, als u het toch al had over tentakels, zijn tentakels ook weer probeert uit te spreiden naar, ik noem maar wat, de BRICS, hè? De Brazilië en dan ook India en China en Zuid-Afrika. En het interessante is dat Rusland nu heftige pogingen doet om Iran ook toe te laten tot dat gezelschap van landen die in feite ook voor een deel de Global South vertegenwoordigen.
Ja.
Dus het blijft niet alleen bij die landen die we nu hebben benoemd. Overigens vergeten we bijna nog Noord-Korea te noemen. Hè? Maar het spreidt zich ook verder uit. En het brengt me dus ook terug op het punt dat de directe, intensieve en ook strategische relatie, zo spreken ze er ook over, tussen Rusland en Iran, dus ook meteen aangeven dat we niet moeten denken dat dit soort landen dus in de verdediging zit, alleen maar. Maar ze proberen dus ook offensief aan de gang te gaan.
Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Uri Rosenthal, voorzitter van het comité Iran Vrij en voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Ook in de straat van Hormuz is het onrustig.
By increasing the presence and stepping up the tempo and pace of our patrols writ large around the region, the intent again is to be closer, to be able to respond quicker to any potential provocations and to deter any type of Iranian aggression.
Dat zei de Amerikaanse brigadegeneraal Pat Ryder in een persconferentie vorige week. De straat tussen Iran, de Emiraten en Oman is van cruciaal belang voor olietransporten en dus ook voor ons. Wat doet Iran daar nu, meneer Rosenthal?
Iran is daar voortdurend bezig en dus ook die al eerder genoemde vloot van, die ze zelf noemen de vloot van de revolutionaire garde, zijn daar druk bezig om, waar het enigszins mogelijk is, schepen die daar door die straat van Hormuz gaan, om die te belagen, in de hoek te drukken enzovoort. En daar speelt dus ook mee dat Iran drie eilandjes, kleine eilandjes heeft, waar ze dus vandaan kunnen opereren ook. En als het nodig is in al dit soort zaken en schermutselingen even een veilig toevlucht kunnen zoeken. Ja. En het brengt dus met zich mee dat voor de westerse landen dit een groot, groot probleem is. U gaf even door de persconferentie van die Amerikaanse topmilitair. Niet voor niets stuurt Amerika nu duizenden, ik geloof 2000 tot 3000 mariniers naar het gebied. Ook F-35's gaan daar opereren. Kortom, het is uitermate spannend. En Iran is ook een land dat niet terugdeinst voor wat wij dan noemen ernstige provocaties, ook op militair gebied. Ja. Dus ze proberen soms ook schepen te enteren en al dat soort dingen meer.
Ja, vroeger vond Amerika dit soort dingen vreselijk, want dit is vaker gebeurd. Maar Amerika vindt het minder erg, want er komt bijna geen olie meer uit dat gebied naar Amerika, maar wel naar ons. Hoe afhankelijk zijn wij bijvoorbeeld in Nederland van wat er door de straat van Hormuz wordt aangevoerd?
We zijn daar zeer afhankelijk van. En dat is dus ook een van de grote problemen. Dat die aanvoerroutes van olie en ook van andere strategische goederen die we hard nodig hebben, dat die dus voortdurend dus en route zijn langs kusten waar landen liggen die anders over het soort van zaken denken dan wij hier in het Vrije Westen. Vergeet niet dat we te maken hebben met de golfstaten. Daar hoeven we natuurlijk op in zekere zin niet al te bezorgd over te zijn. Maar dat echt een puur stabiel deel van de wereld is, is ook te veel gezegd. Hè? Ja. Het was nog kort geleden zo dat bijvoorbeeld in dat gebied er scherpe tegenstellingen bestonden tussen aan de ene kant Saoedi-Arabië en aan de andere kant Qatar. Dan hebben we nog Oman, dat een wat rustige rol speelt. Maar nogmaals, die route loopt langs landen die in elk geval niet een stabiele democratie kennen zoals wij. Ja. En mag ik er nou even heel kort aan toevoegen dat, hoewel we dat niet moeten overdrijven, dat benadruk ik dan maar, we moeten het niet overdrijven, maar toch ook de relaties tussen Iran en Saoedi-Arabië zijn bijvoorbeeld wat beter dan ze tientallen jaren zijn geweest. Ja,
door Chinese ingreep trouwens, was ook interessant. Even over, zeker, in de laatste minuten die we hebben, even over uw comité. We hebben het er al vaker over gehad. U hebt contact ongetwijfeld ook in het buitenland. Wat is de doelstelling van het comité?
Het comité stelt zich ten doel om, als het enigszins kan, de dissidenten in en de opponenten in Iran en daarbuiten een hart onder de riem te steken en te steunen in alle mogelijke, op alle mogelijke manieren. Maar als ik het dan concretiseer, wij pressen continu, meneer Hammelburg, op het plaatsen van de revolutionaire garde op de lijst van terroristische organisaties door de Europese Unie. Ja. En het is de hoge vertegenwoordiger Joseph Borrell die daar zich voortdurend tegen verzet. Als ik even heel snel nog een tweede punt mag noemen dat ik toch ook niet wil verdonkere maanden, dan is het dat wij ook bepleiten om iets te doen aan die afgrijzelijke, wat we noemen hostage diplomacy van de Iraniërs, om elke buitenlander die in Iran, op Iraans grondgebied is, wanneer ze dat maar even willen, tot gijzelaar te maken en vervolgens in allerlei zeg maar praktijken die je gewoon terroristisch kunt noemen, proberen dan die uit te wisselen tegen Iraniërs die op goede gronden in Europa in de gevangenis zijn gezet.
Oké, ik heb nog één vraag. Een van uw doelstellingen is ook dat de revolutionaire garde als terroristische organisatie wordt aangemerkt. De Amerikanen hebben dat in 2019 al gedaan. En de Senaatscommissie van Buitenlandse Zaken heeft zelfs een boze brief gestuurd naar Borrell pas geleden, ik geloof in juni. Waarom gebeurt er maar niks?
Die vraag stellen wij ons ook. En Joseph Borrell heeft ook allerlei drogredeneringen opgevoerd om aan die beslissing te ontkomen. En het mooie is dat die drogredeneringen onder meer waren dat een rechtbank degene zou moeten zijn die dit zou moeten aankaarten, terwijl in de regelingen van de Europese Unie eigenlijk staat dat het een competente autoriteit kan zijn. En een competente autoriteit, meneer Hammelburg, kan dus ook de Europese Unie zelf zijn, kan ook een regering zijn. En wij dringen er dus ook van onze kant op aan bij de Nederlandse regering, die ook ervoor is om tot die stap over te gaan, om op zijn minst al met een coalition of the willing in Europa die stap te gaan zetten. Als het dus niet via Brussel kan, dan moeten maar een aantal landen in Europa dan de handen ineens slaan en dan eindelijk die stap nemen die inderdaad voor Iran dan een gevoelige klap zou zijn.
Dank. Uri Rosenthal, voorzitter van het comité Iran Vrij en voormalig minister van Buitenlandse Zaken.
Postma in Amerika.
Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, speciaal aanklager Jack Smith wil in Trumps oude Twitter-account rondneuzen.
Ja, hij heeft daar een search warrant voor gevraagd van de rechter en die ook gekregen. En dat kwam gisteravond allemaal naar buiten via de rechtbank. Was allemaal al eerder gebeurd. Twitter wilde daar niet aan meewerken in eerste instantie. En heeft toen een boete opgelegd gekregen van $350,000. Inmiddels hebben ze wel meegewerkt, hebben we begrepen. En ja, Smit die heeft bij de rechter moeten onderbouwen dat er dus een goede reden is om dat account van binnenuit te kunnen bekijken. Dus het lijkt erop dat er door anderen naar verwezen is of dat er via een andere weg informatie is die het aan maakt dat er dus informatie te vinden is in Trumps account die belangrijk is voor dat onderzoek naar 6 januari en alles eromheen en de manipulatie van de verkiezingsuitslag. Nou, en dat zal dan gaan om bijvoorbeeld inloggegevens. Dan kan je nakijken wie welke tweet heeft verstuurd. Dus dan zou je ook kunnen zien welke tweet door Trump zelf is verstuurd. Dat kan belangrijk zijn voor het onderzoek. Ook interessant de DM'tjes, de privéberichten die je natuurlijk via Twitter kan versturen. Misschien is er wel gecommuniceerd over 6 januari of over andere interessante zaken. En er zouden ook nog drafts in het account kunnen staan. Tweets die zijn opgesteld, maar niet verstuurd uiteindelijk. En daar zou misschien ook nog wat informatie in kunnen staan of in ieder geval het gevoel van het moment kunnen weergeven. Dus dat zouden we allemaal wel even willen doen natuurlijk. Daardoorheen zoeken in Trumps persoonlijke account. Wij kunnen alleen naar het openbare gedeelte. En als je daar kijkt, dat is nog steeds een soort tijdscapsule met de laatste tweets van rond de bestorming. Dat is echt een museumstuk geworden.
Ja, en toen is hij eruit gegooid, toch ook, uit Twitter?
Ja, precies, toen hield het op. En hij mocht weer terugkomen, maar hij is nooit teruggekomen. Nee. Dus het zijn nog steeds die oude tweets.
Jan, Mike Pence blijft ook in de aandacht vanwege zijn rol op 6 januari 2021...
Ja, natuurlijk nog steeds heel veel speculatie over wat hij dan kan vertellen als hij zou getuigen tegen Trump in diezelfde zaak. Hij zegt daarbij, ja, ik sta ervoor open en ik volg de wet. Dus het is niet echt een enthousiaste ja, maar uiteindelijk zal hij zich ook niet verzetten als hij wordt opgeroepen, zo lijkt het. En ja, hij blijft in die rare spagaat zitten dat hij Trump wel wat kritischer benadert, maar ook wel heel voorzichtig blijft. En daar is een reden voor. Zo wordt hij namelijk ontvangen bij een campagnebijeenkomst. Dit is buiten op de parkeerplaats. Ja, je hoort het. Een man die zegt, waarom hebt u het Amerikaanse volk belazerd? Waarom volgt u niet de grondwet? Pence antwoordt dan, ik heb de grondwet gevolgd. Lees het maar eens na. En op de achtergrond roept iemand steeds verrader. Dit gebeurt dus nog steeds. En dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld Ron DeSantis zich wel steeds meer uitspreekt, maar toch ook weer niet helemaal durft. Want ze zijn allemaal bang dat dit soort dingen blijven gebeuren en dat zij ook allemaal dus de toorn van die Trump-supporters over zich heen krijgen.
Al die aanklachten tegen Trump zorgen niet alleen voor extra werk voor advocaten. Ook een lookalike profiteert.
Ja, de impersonators, de imitators, dat is echt een hele industrie. En die hebben ook extra werk dankzij al het gedoe rond Trump. Dat zegt tenminste Bob DiBono. Hij is in te huren voor feesten en partijen. En hij doet dan Donald Trump na. Hij maakt dan heel flauwe grappen. En dat klinkt ongeveer zo.
We started off with 17 candidates in the Republican Party. Then we went down to about 12 because Chris Christie ate about 5 of them.
Ja, hele flauwe grap natuurlijk. Het klinkt op zich best aardig, moet ik zeggen, hoe hij het doet. En wat ik wel weer grappig vond aan dit fragment, dit is van de vorige primaries, 4 jaar geleden dus. Maar het is weer helemaal actueel, want op dit moment zijn Trump en Chris Christie, die een beetje wat forser is, hè, die zijn weer flink ruzie aan het maken en het gaat weer om de omvang van Chris Christie. Dus er is in 4 jaar niet zoveel veranderd. En ja, hij zegt dus, deze Bono, dat hij sinds de aanklachten weer meer boekingen krijgt. Het was eventjes wat rustiger na 6 januari en dat hele verhaal. En nu zijn het vooral Trump-supporters die hem boeken. Want die willen toch wel weer hun held eigenlijk zien. Dus normaal gesproken neemt het allemaal wat af. Hè. Dan gaat de president, die verdwijnt dan van het toneel en dan ben je als impersonator, zit je zonder werk. Maar op dit moment is het drukker dan ooit rond Trump en dus ook bij Bob.
It's interesting because there is such a wave. People miss him. And people want him back so badly that when he wasn't in the public eye, it was like get Bob DiBono to show up because we want to celebrate him.
Ja, dat vond ik toch wel een opvallende, want je hoort altijd wel ook van dat veel mensen nog achter Trump staan, veel Republikeinen, maar dus ook voor al uw trouwerijen, feesten en partijen. En ja, hij zegt echt letterlijk, hoe groter de problemen van Trump, hoe beter het met mij gaat. Hij heeft nu 3 optredens per week. Hij gaat alle feestjes af. Hij doet ook fundraisers, dus ook geld ophalen voor bijvoorbeeld de Republikeinse partij. Misschien ook wel voor de Democraten trouwens. En wat ik ook wel grappig vond, hij heeft dus naast een best goede Donald Trump, heeft hij ook nog een heel goede Bill Clinton. Dus hij doet overal alles opportunistisch waar hij maar het meeste geld
voor heeft. Geweldig, vind ik zoiets. Ja, het laat overigens wel heel veel zien over de onvoorstelbare populariteit van Trump. Hè. We hebben vaak, zeker in het buitenland, geen notie van hoe enorm dat is.
Nee, precies. En dat vind ik hier dus ook wel interessant aan. Want we horen die cijfertjes wel van, oh, in de peilingen doet hij het nog steeds goed. En hoe zit dat dan? Maar daar zit dus echt gevoel achter. En er zijn dus echt mensen die denken van, oh, mijn vrouw is jarig. Ik wil een Trump op dat verjaardagsfeestje. En dan komt deze man dus langs. En dan is het ook een feestje.
En dan komt Bob. Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.